Vader, zo willen we u naderen ook in de prediking en u danken dat we zo mogen uitroepen, Heer, ontferm u over ons. En het bijzondere is dat u geantwoord heeft op het kruis van Golgotha. Daar is die ontferming over ons gekomen en we willen u zo ontzettend danken. Ik bid zo ook voor deze prediking dat het echt een gebed voor je aangezegd mag zijn. En dat het onze harten mag openen en dat we van binnenuit mogen veranderen naar het karakter van uw Zoon Jezus Christus. Ik bid voor die stilte, die heiligheid die zo over ons komt en dat u daarin spreekt. Dat er rust is in onze gedachten, dat er vrede is. Dat alle stemmen die in ons hoofd kunnen spelen, dat die verstommen, zodat we de stem van die Heilige Geest echt mogen verstaan. In Jezus' heilige naam. Amen. Ik wil graag die tekst, Psalm 57, vers 2, dat is de derde dia. Ik sta er eentje, de volgende. Daar staat Psalm 57, vers 2. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Het is zo dat ik 2 weken geleden heb ik met jullie nagedacht over de schuilplaats en dat God een schuilplaats is. En vanmorgen wil ik daar eigenlijk handen en voeten aan gaan geven en het heel erg praktisch eigenlijk maken. Omdat het is zo bijzonder dat God een schuilplaats wil zijn door vriendschappen. Door een gemeente, door een gezin, in je huwelijk. Wat ik daarmee bedoel is, dat een schuilplaats kan een persoon zijn, iemand die je kort bij is, en dat je daar echt ervaart dat je kunt schuilen. En ik heb het de preek genoemd, schuilen bij vrienden. Weet je, er zijn vriendschappen waarin de Heere God echt centraal staat. En dat zijn de meest waardevolle vriendschappen die er eigenlijk in het leven zijn. Op dat niveau van vriendschap, daar wil God je heel veel geven. Met andere woorden, zoals ik al zei, een schuilplaats kan een vriend zijn. Een schuilplaats die God jou geeft. En ik wil vanmorgen kijken naar het leven van David. Want David schrijft in zijn psalmen heel vaak over schuilplaatsen. Hij schrijft vanuit zijn enorme nood. Hij schrijft ook vanuit soms uit doodsbenauwdheid. En een van de vrienden die hij heeft is de zoon van degene die hem namelijk wil doden. Jonathan. En ik wil met jullie kijken in eerste instantie naar deze vriendschap. Naar deze vriendschap tussen David en Jonathan. En dat hij David op momenten van grote onzekerheid, van enorme onveiligheid, dat hij bij Jonathan kon schuilen. Dat Jonathan als het ware in zijn trouw en in zijn bescherming en in zijn betrouwbaarheid een vast punt werd voor David. En ik ben daar echt van overtuigd dat die vriendschap die David had met Jonathan, die heeft hem gemaakt tot de persoon die hij is. Uiteraard is het zo dat God hem heeft gemaakt tot de persoon die wie hij is. Maar God werkt door mensen heen. En Jonathan was echt een instrument in Gods hand om David te vormen naar een man naar Gods hart. De eerste tekst die ik wil noemen is 1 Samuel 23, vers 16. Dat is een periode waar David eigenlijk echt in het nauw is. En dan krijgt hij bezoek van zijn vriend. Toen begaf Jonathan, de zoon van Saul, zich op weg en ging naar David in Goreza. En dan staat er, hij versterkte zijn vertrouwen op God. Jonathan kwam bij David en wat zo bijzonder is, dat is dat Jonathan als vriend, hij versterkte het vertrouwen van David op God. Hij was een instrument waarin zeg maar God doorheen werkte, zodat David echt gesterkt en versterkt werd in zijn vertrouwen op God. En als je over het leven van David leest, dan is dat niet alleen met woorden geweest. Het is zo dat die vriendschap van David, dat was niet alleen met woorden, dat was met daden, dat was eigenlijk zelfs met inzet van zijn eigen leven. En daardoor was hij een schuilplaats. Die trouw, ik vind het echt, ik ben daar al een hele tijd mee bezig met het leven van Jonathan. Ik wil daar ooit eens een preek alleen over Jonathan spreken. Omdat ik denk dat Jonathan een van de mensen is die iets laat zien van een trouw die echt onvoorstelbaar is. En dat hij zeg maar het leven borg staat voor het leven van David. Zelfs dat hij zijn eigen leven in gevaar brengt. Even voor de context. Saul, dat is de eerste koning van Israël. Jonathan, die is de troonopvolger. Jonathan is de oudste zoon van Saul. Maar Saul die is heel erg jaloers op David, want David, hij ziet in het leven van David dat God hem zegent en de ene na de andere overwinning eigenlijk haalt. En dan wil hij eigenlijk, zorgen ervoor dat David vermoord wordt, want hij is bang voor zijn hele troon. En dan zie je eigenlijk dat Jonathan, alhoewel hij de beoogde opvolger zou zijn van zijn vader, dat hij onder David wil gaan staan. In 1 Samuel 23, vers 17, daar zegt hij: vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden. Gij zult koning over Israël zijn en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dat, maar al te goed. Ik denk dat dat een van de nederigste mensen in het Oude Testament is en een van de meest onbaatzuchtigste mensen in het Oude Testament. En een hele moedige strijder. Het is een hele moedige man, Jonathan. Want moet u thuis maar eens lezen, 1 Samuel 13, vers 3. Daar wordt eigenlijk beschreven dat hij echt tegen de Filistijnen optreedt en dat hij ook veel overwinningen ontvangt. En dan zie je eigenlijk in die naam Jonathan, dat betekent de Heere heeft gegeven. En dat is eigenlijk, denk ik, door David zal dat zeker zeg maar ervaren en gezien zijn, dat Jonathan aan David eigenlijk gegeven was. Want zoals ik al zei, Jonathan was eigenlijk de opvolger van Saul. Kroonprins Jonathan wordt eigenlijk gepasseerd. En Jonathan beseft dat hij een stap terug moet doen, omdat David is aangewezen tot de volgende tweede koning. En vanaf het eerste begin zie je eigenlijk in die vriendschap dat Gods hand in deze vriendschap is. Dat God Jonathan als vriend aan David heeft gegeven. Als David Goliath verslaat, dan David die wordt dan gebracht bij Saul. Dat is eigenlijk de eerste ontmoeting die plaatsvindt tussen Saul en David, maar ook Jonathan is daarbij. En Jonathan die ziet dan David de eerste keer en dan zie je eigenlijk dat Jonathan is daar aanwezig en dan ontstaat er een ontzettende mooie verbondenheid, een intense vriendschap tussen een eenvoudige herderjongen en de kroonprins. En die ontmoeting die daar beschreven staat, dat is 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 4. En dan ziet hij al direct hoe bijzonder dat is. Want daar staat, het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. En dan staat er, Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had. Hij gaf hem aan David, ook zijn kleding. Ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. Die vriendschap die is gebaseerd dat beide God lief hebben. En Jonathan geeft als teken van zijn liefde zijn kleding, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. En wat hier gebeurt is zeer uitzonderlijk. Zeer uitzonderlijk. Want Jonathan die draagt daarmee de tekenen van zijn waardigheid als kroonprins over aan David. Direct al bij die eerste ontmoeting. En Saul die slaat dat gade en wordt zeer wantrouwend. Dan zie je dat Jonathan en David, die zo verschillend zijn en elkaar niet kennen, toch met elkaar een verbond sluiten. En een verbond sluiten, dat verheft deze vriendschap op een heel ander niveau. Namelijk, je kunt dan zeggen dat het een soort rechtsverhouding wordt. Die wordt ontrokken, die vriendschap, door die diepe, intense vriendschap te sluiten en dat te bezegelen met een verbond, krijgt het eigenlijk ook een rechtsverhouding. En wordt daarmee ontrokken aan het tijdelijke en is niet meer vrijblijvend. En dan zie je later dat Jonathan zich op beroept en ook David beroept zich op dat verbond. Het is namelijk heel bijzonder dat als er echt grote nood is en David echt in 1 Samuel 20 echt een groot levensgevaar is, dan zegt hij in 1 Samuel 20 vers 8, bewijs je dienaar dan goedertierenheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van de Heere gebracht. Het is heel typerend dat hij niet een beroep doet nu op de vriendschap. David, hij zegt niet tegen Jonathan, omdat jij mijn vriend bent, doe ik een beroep op jou. Nee, die vriendschap heeft een totaal ander karakter gekregen. Dat is bezegeld met een verbond. En op grond van dat verbond doet hij nou een vraag aan Jonathan. Hij zegt, doe nu goedertierenheid aan je dienaar, want je hebt met mij een verbond gesloten. Het bijzondere is namelijk dat Jonathan ook op een gegeven moment in datzelfde hoofdstuk doet. Want Jonathan die weet dat, zeg maar, hij weet dat David, zoals al direct in het begin, weet hij dat David de koning zal zijn. En in die tijden was er een grote nood als iemand, zeg maar, een troonopvolger was of werd, terwijl hij, zeg maar, niet de rechtsopvolging was vanuit het gezin, dan was er een enorme bedreiging, ging dan vanuit, omdat degene die dan koning werd, eigenlijk ervoor zorgde dat er vanuit de bloedlijn geen opvolging meer zou zijn. En dat betekende gewoon dat er ook in de volken rondom Israël werd iedereen uitgemoord die in die bloedlijn was. En Jonathan, die weet uiteindelijk dat David koning wordt. En dan vraagt hij aan iets heel uitzonderlijks. Ik heb daar ooit eens een preek over gehouden. En dat is namelijk dat er een moment zal komen, zegt hij, dat je goedertierenheid moet gaan bewijzen aan mijn huis. Wat hij daar eigenlijk mee doet en zegt is, op grond van dit verbond wil ik heel graag dat je mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen gaat beschermen. En dat doet hij op een heel bijzonder moment in 1 Samuel 20, vers 14 en 15. Daar staat, dan zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven. Jij zult toch ook mijn huis, hij doet het niet alleen toepassen op zijn eigen leven, maar hij zegt ook, dit verbond wat wij hebben gesloten, dat is ook voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden. Ook niet wanneer de Heere in ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgroeid zal hebben. En dat is nu zo bijzonder, waarom wijd ik daar zo op in, dat de relatie tussen broers en zussen, die is op basis van een verbond. De relatie die ik met u heb, is natuurlijk, aan de ene kant zijn er vriendschappen, zijn er diepe relaties. Maar aan de andere kant is er ook dat er een bezegeling is dat wij in het verbond wat de Heere God en met zijn zoon gesloten heeft, daarin zijn wij betrokken. Wij zijn in dat verbond als het ware opgenomen. Tegelijkertijd denk ik ook dat in ons leven maar zeg maar weinig van dit soort vriendschappen op dat niveau kunnen zijn. Omdat het een gegeven, door God gegeven vriendschap is, waarbij de verbondspartner natuurlijk bij uitstek, als je getrouwd bent, dan is een verbondspartner bij uitstek je man of je vrouw. Dat is het hoogste niveau wat God geeft. Dat is een niveau van eenheid naar ziel, geest en lichaam. Maar het is heel bijzonder dat dit soort vriendschappen, die, zeg maar, waar ik over spreek, over David en Jonathan, dat dit hele bijzondere vriendschappen zijn die God geeft in je leven, die je niet kunt bewerken, die je, zeg maar, niet kunt organiseren. Dat is een geschenk. Dat zijn vriendschappen die je intens je hart raken, waar een intense hechtheid is, een verbondenheid. En die verbondenheid die heeft eigenlijk te maken met je liefdesrelatie met de Heer Jezus. En die trouw van Jonathan, die gaat ontzettend ver. Hij offert niet alleen zijn eigen positie op en de rechten als kroonprins, maar het komt zelfs zo ver dat zijn vader hem probeert te doden, omdat hij David beschermt. Omdat hij een schuilplaats is voor David, komt zijn eigen leven in gevaar. Hij zet zijn leven in voor een vriend. En je kunt in een vriendschap het instrument zijn in Gods hand, in je geloofsleven voor de ander. Ik vind dat zo. Aan de ene kant is Jonathan een toevluchtsoord en een schuilplaats en een vriend. Maar hij verwijst steeds, als hij dit leest, hij verwijst steeds dat als die, zeg maar, een bescherming, als die een bescherming is voor David, dan beschermt hij hem steeds door te wijzen op de Heere God. Hij is aan de ene kant een instrument en aan de andere kant maakt hij David niet van hem afhankelijk. Weet je, dat is zo'n belangrijk principe als het gaat over schuilplaats, als het gaat over een verbondsvriendschap, dat de een de ander niet zeg maar afhankelijk maakt van elkaar. Hoe vaak komt dat niet voor onder geestelijk leiding geven in de plaatselijke gemeente? Dat mensen eigenlijk afhankelijk worden van een bepaald persoon. En dat is dat David bijvoorbeeld als het ware niet zonder Jonathan zou kunnen zijn. Of dat hij verloren zou kunnen zijn. Dat er een ongezonde relatie zou zijn. Niets daarvan is te zien. Niets daarvan. Er is een diepe verbondenheid. Er is een verbond gesloten. Er is, zeg maar, zorg voor elkaar. Het gaat nog veel dieper dat de een zijn leven inzet voor de ander. Maar er is geen afhankelijkheidsrelatie. En die afhankelijkheidsrelatie, David zie je, is afhankelijk van God. En Jonathan is afhankelijk van God. En in die afhankelijkheid van die diepe relatie met de Heere God, daarin zijn ze voor elkaar een schuilplaats. En niet dat de een de ander, zeg maar, claimt of dat de een en de ander afhankelijk maakt van elkaar. En dan zie je eigenlijk ook ontstaan in de psalmen dat David vaak intens verlaten is en zich verlaten heeft gevoeld en dat hij zijn leven niet zeker is en hij staat onder immense stresssituaties. En als ik dat dan lees en die psalmen lees en die stresssituaties, hoe hij, zeg maar, in zijn eigen leven bedreigd wordt, dan moeten die ontmoetingen met Jonathan, als die dan komt, nota bene de zoon van degene die hem bedreigt, die moeten een enorme bron van rust en van vrede zijn geweest. Dat moet hem een stuk veiligheid hebben gegeven, dat hij ziet, ja, door Jonathan heen laat God zien dat ik een schuilplaats heb. Ik denk dat Jonathan, zeg maar, als het ware het teken van God was, ik zorg voor je. Je bent bij mij veilig. Terwijl hij enorme stress heeft, terwijl hij doodsbenauwd is. Maar dan komt weer Jonathan in zijn leven en laat God eigenlijk zien dat hij daarin beschermd wordt. Nu is het zo dat schuilen bij mensen is altijd gebrekkig. Het is altijd van onvolmaakt. Het is tijdelijk. Want Jonathan is op een gegeven moment, sneuvelt hij. Hij sneuvelt met zijn vader en twee broers op het slagveld. En dan is er ook heel veel verdriet. Je ziet dat David dan heel veel verdriet heeft. Hij maakt daarop een klaagzang. Je moet die klaagzang maar eens lezen. Dat is 2 Samuel 1, vers 19 tot en met 27. Daar geeft hij een klaagzang over zowel Saul, die zijn leven bedreigd heeft, als ook Jonathan. En hij gebiedt eigenlijk iedereen dat hij die klaagzang moet leren. En dan bezingt hij ook bezingt die vriendschap en wat Jonathan voor hem betekent. Maar zoals ik al zei, die vriendschap tussen mensen is altijd onvolmaakt. En we mogen dit eigenlijk als een beeld ook mogen we zien, als ik refereerde daar eigenlijk al aan, naar die verbondsrelatie die de Heer Jezus met ons is aangegaan. En Jezus biedt ons, zeg maar, veel meer als wat een menselijke relatie kan geven. Ik heb in de hele week ook al in de bidstond die we deze week hadden, die digitale bidstond, heb ik al iets gedeeld over Psalm 25, vers 14. Daar staat iets heel moois. Vertrouwelijk gaat de Heer om wie hem vrezen. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat is natuurlijk veel meer als alleen maar contact met God. Hij biedt ons een vertrouwelijke omgang aan die met elke vergelijking met een menselijke vriendschap tekort schiet. Want deze vertrouwelijke omgang met God gaat vele malen verder als de menselijke vriendschap ooit zal gaan. Weet je, dat beeld van Jonathan en David laat ons principes zien dat de een zijn leven inzet voor de ander. Maar het komt er nooit van dat David zijn leven echt moet, dat Jonathan echt zijn leven moet geven om David te beschermen. Bij Jezus is dat anders. Bij de Heer Jezus kwam het er wel op aan. En hij gaf zijn leven in dat verbond voor ons, om ons te redden. En dan is dat schuilen bij God, dat is zeg maar, nooit kan iemand zo dicht komen als God in ons leven. En ik vond een tekst die heeft me diep geraakt. Die heeft ook met Pinksteren te maken. En daarin wil ik jullie laten zien hoe beschermd dat u eigenlijk bent in God. Hoe God een schuilplaats voor u kan zijn. Die tekst die zegt, op die dag, dat is zeg maar als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan gaat het over de trooster, dan gaat het over die dag die komt en die gekomen is, dat de Heilige Geest is uitgestort. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, u in mij en ik in u. Mijn kleindochter Anna die heeft daar dia's van gemaakt, om het u beeldelijk te laten zien, wat hier eigenlijk staat. Weet je, het eerste is eigenlijk dat je ziet dat het de Vader is. Johannes 14, vers 20. Op die dag zul je inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. En dat betekent, de volgende dia, dat de Heer Jezus en de Vader absoluut één zijn. Die zijn in elkaar, dat is een eenheid, de drie heilige eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar deze tekst die gaat over die innige, diepe, intense relatie tussen de Vader en de Zoon. En door die verbondsrelatie, doordat dat de Heer Jezus zijn leven voor u gegeven heeft, is het zo dat wij in die verbondsrelatie als het ware worden opgenomen. En dan de volgende dia, daar staat dat Johannes, u in mij, de Vader, de Heilige Geest is de Vader, Jezus is in de Vader en ik ben in Jezus. Moet je misschien, wat er een prachtige schuilplaats in die tekst zit. Dat we omringd zijn met de Vader. We zijn omringd met Jezus. En we zijn opgenomen in die drie eenheid. Maar daar blijft het niet bij. Ik vind het zo bijzonder om de volgende dia. Dan zie je dat Jezus in mij. Dus het is niet alleen een schuilplaats van buiten. Dat de Vader en de Zoon ons beschermen. En dat wij daarin zijn opgenomen. Maar het is ook nog dat Jezus in mij is. Alles wat in mijzelf gebeurt. De zorg die ik heb. De moeite, het verdriet. Alles wat van binnen in de mens is. Wat niet van buiten afkomt, maar van onszelf eigenlijk komt. Is beschermd. Is een schuilplaats. Deze tekst die is toen echt nog veel meer voor me gaan leven. Als ik denk over een schuilplaats, dat op die dag zult u inzien. En ik hoop dat je nu zo'n dag echt mag beleven. Dat je zult inzien dat ik in mijn Vader ben. U in mij en ik in u. Wat is dat toch indrukwekkend, dat evangelie wat we mogen verkondigen. Er staat ook in een psalm, psalm 43 vers 9. Daar staat in de grondtekst, ik verberg mijzelf in u. Ik zeg het nog eens. Ik verberg mijzelf in u. Of je zou het ook kunnen vertalen, ik bedek mijzelf met u. En dat geeft een hele uitzonderlijke intimiteit eigenlijk aan. En ik zou Johanne wel willen vragen, ze gaat zo dadelijk een lied voor ons zingen. Johannes 1, of Psalm 91, vers 1 tot en met 4. Je kunt er plaatsnemen, maar ik wil nog een paar woorden eigenlijk daaraan wijden. Want die psalm, die zegt, de eerste twee verzen van deze psalm zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En nu wil ik u iets zeggen wat u misschien zich niet realiseert. Maar die zegeningen die door de Heer gegeven worden, is niet voor iedere gelovige. Het is namelijk voor diegenen die in enige gemeenschap met hem leven. Het is voor diegenen die zitten in die schuilplaats van de Almachtige. Het is niet voor diegenen die ver weg zijn. Het is niet voor diegenen die op een afstand zijn. Maar het is voor diegenen die als het ware hun woning hebben in het Heilige der Heiligen. Zoals deze psalm ook zegt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En weet je, als u geen tijd hebt, als u in een overlevingsmodus zit, als u door de week niet zit bij hem, als je niet in die schuilplaats vertoeft en het allemaal op afstand is, en dat er geen vertrouwelijke omgaan met de Heere is, daar staat ook een voorwaarde aan. En dat is, de vertrouwelijke omgaan gaat de Heere om met wie hem vrezen. Die echt diep ontzag voor hem hebben. Die een echte diepe relatie met hem hebben. En dat is niet op afstand. En er is zo'n bijzondere uitnodiging is er in ons leven. Dat God een vertrouwelijke omgang met u wil hebben. Maar dan is het tijd om bij hem te gaan zitten. Soms zijn die vakanties zijn zo'n periode om echt na te denken. Waar ben ik zo overal mee bezig? Waar ben ik überhaupt mee bezig? En ik wil u echt vragen, ook als je een schuilplaats voor anderen wil zijn. Als je echt in die vriendschap wil zijn. Dat je met iemand anders echt een schuilplaats, dat God je kan gebruiken voor een schuilplaats. Zul je dit moeten weten. Zul je deze ervaring zelf moeten hebben. Dat je in de schuilplaats van de Allerhoogste hebt gezeten. Dat je daaruit voortkomt. Dat je een diepe intimiteit kent met in die relatie met hem. En dat wil ik eigenlijk heel graag voorbidden. Daarna zullen we luisteren naar het lied en dan zal ik de zegen uitspreken. Maar ik wil heel graag voor u bidden. Ik weet niet of u echt die intimiteit kent. Voor diegenen die dat kennen, dat is gewoon heerlijk om het verder te verdiepen. Als u op een afstand leeft en dat u zeg maar niet dat kent, dat in die schuilplaats te vertoeven, ja, dan is het eigenlijk, het is altijd genade dat God je kan gebruiken om een schuilplaats voor iemand anders te zijn. Maar je ziet in het leven van Jonathan en in het leven van David dat zij een intieme relatie hebben met God en daardoor een schuilplaats voor de ander kunnen zijn. En dat is wat ik u echt wens, dat u en voorbidden wil, dat u echt die intimiteit kent om bij hem te zitten in de schaduw van de Allerhoogste en van daaruit, omdat u zelf in het Heilige der Heiligen mag zijn, om hem te ontmoeten, om van daaruit ook echt een schuilplaats voor de ander te zijn. Laten we zo gaan staan, dan wil ik graag bidden. En dan zullen we luisteren naar dat lied van Psalm 91, vers 1 tot en met 4. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u in uw diepe genade, in uw Zoon Jezus Christus, dat u ons echt hebt opgenomen in die drie eenheid. Dat we zullen inzien en we willen vandaag inzien dat u in de Vader bent en u ook in mij en ik, de Heer Jezus, in mij. Vader, we willen u zo bidden dat we vanuit die intimiteit met u een intense, diepe relatie met u mogen bouwen. U heeft een uitnodiging gegeven. U heeft dat aangeboden. En we willen u zo ontzettend danken voor zoveel rust, zoveel vrede, dat we in u zijn opgenomen. Vader, wil u ook door dit lied zo spreken, wat Johanne nu zal zingen. En daarna zullen we echt samen die zegen van u mogen ontvangen. Maar dat we in die stilte echt een ontmoeting met u mogen hebben. Dat u zich openbaart. En dat u uitnodigt. Dat is ons gebed. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Ik zeg tegen